Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit het gebed des Heren, het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Gebed des Heren, het zesde vers. Aan u zal worden voorgelezen Psalm 143. Ik herhaal Psalm 143, maar eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof en in ieder spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 143. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die over lang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het binnenste van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overleg al uw daden, ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Ik breid mijn handen uit tot u, mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij haastelijk, Heere, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degenen die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik heb mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid en roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid en breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 143, vers 1, 2, 3 en 4. O Heer, wil mijn gebeden horen. Psalm 143, eerste vier versen. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag uw aandacht voor zondag 51 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 126. We gaan die vraag en dat antwoord eerst samen lezen. Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is, onze naaste van harte, dat is oprecht, te vergeven. Het gaat over de vijfde bede. En dan letten we eerst maar weer eens op de woorden van de bede. Dat staat er nou eigenlijk. En in de tweede plaats, we letten ook op de betekenis van de bede. De vijfde bede, de woorden van de bede. En in de tweede plaats de betekenis. En eerst vertellen we iets over het belang van deze vijfde bede. De vijfde bede in het volmaakte gebed. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Gemeente, in de eerste plaats is het belangrijk om even na te denken over vergeving van de zonde. En dat we de vergeving van de zonde op verschillende plaatsen in de catechismus tegenkomen. We komen bijvoorbeeld de kennis der zonde tegen in zondag 2. Waar kent ge uw ellende, uw zonde wordt daar bedoeld, uw zondigheid, uit de wet Gods. God door de Heilige Geest opent de ogen van zondaren. En dan leert de Heilige Geest in het leven van al Gods kinderen dat ze tegen God gezondigd hebben. En die boodschap van zonde en vergeving, dat is altijd een erge pijnlijke boodschap. Dat doet zeer. En een evangelie wat nooit zeer doet, gemeente, dat is het echte evangelie niet. Dan laten we iets achterwege wat er wel fundamenteel bij hoort. En wat is dan dat pijnlijke in dat evangelie? Nou, dat ligt niet in die boodschap, dat ligt niet in het evangelie, want dat is een goede boodschap. Het ligt in u en dat ligt in mij. Want zonde, dat is in de eerste plaats een ontzaglijke realiteit. Dat is iets wat we op allerlei manieren tegenkomen in ons leven. Je komt het tegen in je gedachten. Je komt het tegen in je woorden. Je komt het tegen bij andere mensen. Je komt het tegen in je dromen. Dat hoort bij ons bestaan. Als wij nog onbekeerd zijn, hebben we daar geen last van. En als genade niet functioneert, als dat niet werkt in ons leven, dan hebben we er ook weinig last van, hooguit van de gevolgen. Maar niet van de zonde zelf, dat we nou door de zonde met de rug naar God toestaan en God kwijt zijn geraakt, dan zeggen we, ja, wat kan ik daarmee, wat moet ik daarmee? Zo spreekt een onherboren mens. Maar die boodschap van de zonde, van de vergeving, dat is ook een pijnlijke boodschap als we nadenken over de oplossing ervan. Want de zonde is dan wel een realiteit. En ja, hoe zit dat nou met de oplossing? Zouden wij daar zelf wel wat aan kunnen doen? En als je dan zo eens wat nagaat, wat er bijvoorbeeld in het Jodendom wordt gezegd, en wat er in de islam wordt gezegd, en wat er in het Hindoeïsme wordt gezegd, en wat toch de meeste mensen zo bij elkaar vinden, dan zijn er best wel oplossingen. Bijvoorbeeld door wat beter te gaan leven. Verstandiger leven. Dat zou al een heel stuk schelen in de problematiek van de zonde. Nou is het op zich natuurlijk nooit verkeerd om verstandig te leven, om je verstand te gebruiken. En daar mogen we elkaar ook toe aansporen. En het is ook een taak in de opvoeding om vanuit de Bijbel en vanuit de wet des Heren, kinderen, ouderen, jongeren, steeds erop te wijzen wat zonde is en voor de zonde te waarschuwen. Bijvoorbeeld te veel sterke drank drinken, slecht praten van andere mensen, leven voor geld en goed enzovoort. Dat zijn allemaal hele slechte dingen waar we natuurlijk gewoon met ons verstand over nadenken. Ik hoop dat dat ook een zekere matigende werking heeft. Ook in onze kleding en allerlei andere dingen. Laten we onze kleren vooral dragen om onze schaamte te bedekken. Maar kijk, er is nog iets bij dat probleem van die zonde. Want kijk, wij kunnen u en ik, wij kunnen dat niet oplossen. En dat is natuurlijk voor ons allemaal wel buitengewoon pijnlijk. Dat er nou een groot probleem ligt in ons leven, wat realiteit is, wat heel erg is, heel ingrijpend is, maar wat wij ook zelf met al ons denken, met ons praten en met onze kennis en onze kunde niet kunnen oplossen. Het zondeprobleem is door mij, dominee of kerklid of gedoopt of niet gedoopt onoplosbaar. Hebben u dat ook al ondervonden? Dat u een probleem heeft in uw leven wat niet te genezen is. Waarbij u gedaan ook geen middelen voor zijn. Ik vertel het nou eenvoudig, maar dat leert de Heer zijn kinderen. De Heer doet, dat zeggen we dan, hè, dat is een uitdrukking uit de Romeinen, afgesneden zaak. Daar betekent die uitdrukking in de Bijbel iets anders. Dus we moeten daar voorzichtig mee zijn met die uitdrukking. Altijd de Bijbel op de goede wijze citeren. Maar kijk, als het gaat over dat zondeprobleem, dan komt elk kind van God erachter dat het aan zijn kant echt een hopeloos zaakje is. We zijn failliet. En God uit de hemel wil dat we dat nou eens gewoon royaal, gul en met alle consequenties ervan erkennen. En dat is een belijdenis, dat u dat gewoon royaal en gul erkent. Hè? Dat u niet zegt van ja, maar dat komt door mijn ouders of dat komt door mijn buurman of dat komt door hem. En moet u daar eens kijken, dat is nog veel erger gesteld. Want dat zijn altijd onze argumenten. Je hebt gewoon een gesprek over de godsdienst, waarom bent u nog onbekeerd? En al snel, dan gaat ja, in onze tijd, dan daar is horen, dominee, en dat. En dat is ook wel heel erg. En jonge, 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 en moet het nou met u? Ben u al failliet gegaan? Kijk, dat was het geheim bij Paulus. Die man ging gewoon failliet. Met al zijn godsdienst ging hij failliet. Hij kwam erachter dat het bij hem vandaan niet meer kon. Het tweede moeilijke probleem bij het zondeprobleem. Dus het feit dat we met de rug naar God toestaan, kunnen wij niet oplossen. En het derde, het hele zondeprobleem, dat heeft ook geweldige gevolgen. Want door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Door de zonde sterven er mensen. Dat is allemaal gevolg van de zonde. Misschien heb u wel bij een graf gestaan, dat is het gevolg van de zonde. Het loon op de zonde is de dood. God niet in de wereld gebracht, dat hebben wij erin gebracht. In Gods goede schepping zijn mensen van God afgevallen. En zo is de dood in de wereld gekomen. En die dood, dat slaat niemand over. U niet, mij niet, niks niet. En in ons sterven horen we dus ook de boodschap van de bezoldiging. Het loon op de zonde. Het is dus niks ergers dan de zonde. Niks ergers dan met de rug naar God toestaan. Want daardoor kwam de dood in de wereld. En op de bodem van alle vragen, dus de meest fundamentele vraag, op de bodem alle vragen ligt der wereld zondeschuld. En de kennis van die zonde gaat in zondag 2. De vergeving van die zonde, daar lezen we iets over in zondag 21. En dat is het grote leerstuk van het evangelie. Dat evangelie, ik noem even de paar dingen, wat u niet bedacht heeft, wat ik niet bedacht heb, wat God bedacht heeft, God de Vader. Een blijde boodschap komt bij God vandaan. Dat evangelie wat gestalte kreeg naar Gods raad en Gods welbehagen in zijn Zoon, Christus, de zaligmaker in de kribbe. En aan het kruis, in het lijden en sterven en in de opstanding van Christus. En dat heeft Paulus voortdurend gepreekt. Jezus Christus en dien gekruisigd. Want er is geen andere oplossing voor de zonde, echt niet. Dan alleen dat offer van de zaligmaker. Dat is heel ingrijpend. Als we daar wat over nadenken, dan wordt het aan de ene kant een heerlijke boodschap. Maar tegelijk ook een hele, ja, toch een beetje moeilijke boodschap. Dat nou die zaligmaker, ja, tegen iedereen zegt, kom gerust bij mij. Komt u gerust bij mij. U hebt moeilijkheid, kom gerust bij mij. U bent echt welkom hoor. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En dat de Heer Jezus nooit tegen iemand heeft gezegd, nou nee, nee, u kan ik niet gebruiken, gaat u maar weer weg. Hij heeft wel mensen weggestuurd met een opdracht. Maar niet zomaar. Maar wat is nou dat moeilijke, weet u, dat is nou dat moeilijke. Aan de ene kant dat nooit kunnen zeggen, het ligt aan God. Het ligt aan Jezus, aan de zaligmaker, want dat offer, dat deed onze belijdenis, het is overvloedig genoegzaam. Maar weet u aan wie de Heer dat nou geeft, en aan wie hij dat nou uitdeelt? Ja, dat is moeilijk, hè? Want hij deelt dat nou uit aan mensen die niks meer hebben, failliet zijn gegaan. En elke keer opnieuw failliet gaan. Die het onwaardig zijn. Dat is ook weer zo'n woord wat je dan soms zomaar gebruikt, maar onwaardig. Als Jezus waarde krijgt, dan krijgt hij waarde. En dat is echt waar hoor, jong, oud, echt waar. Dan krijgt hij nou waarde. Voor mensen die tegen zijn Heer, ik kan diep begrijpen. Ik kan het ook niet klein krijgen. Dat u nou zo iemand ooit nog heeft willen omzien. Dat gebeurt als koning Jezus met zijn zaligmakende genade naar de verloren mens omziet. Dan wordt hij zo klein. Dan gaat hij zich zo diep slaan. Dan komt er in zijn hart ook zo'n diep verlangen. Om nou die zaligmaker alleen tot zijn deel te hebben. Dat hij dat eigenlijk niet goed kan vertellen. Dat is ook niet iets wat je op de dogmatische school of zo leert. En dat leer je in de praktijk. En gewoon in de praktijk van je leven. In de verlorenheid van je leven. Dat de Heer er zo even wilde omzien. En dat gaat nooit zonder tranen, dat geloof ik. De een die houdt wat makkelijker dan de ander, dat weet ik ook wel. Maar dat de Heer naar je omziet, dat gaat niet zonder tranen. Van verwondering, van verootmoediging, van kleinheid. Dat de Heer naar zo om wil. En dat wordt nou uitgewerkt door de Heilige Geest. Dat komt bij God de Vader vandaan, dat krijgt gestalte in Christus. Het wordt uitgewerkt door de Heilige Geest. Dat wil ik eerst even zeggen. De zonde. De kennis ervan, zondag 2. De vergeving daarvan, zondag 21. En nu het gebed om de vergeving. De Heer Jezus heeft dat aan zijn kinderen, aan de discipelen geleerd. Daar gaat het nu vanmiddag over. Het voortdurende gebed om de vergeving. Dat volmaakte gebed, dat heeft de Heer aan zijn discipelen gegeven als een soort model. Dat zijn de dingen waar en die van belang zijn in het Gode welaangename gebed. Soms mogen we het letterlijk bidden, maar soms mogen we het ook gebruiken als een soort voorbeeld van de dingen die aandacht vragen in het gebed. En we hebben al stilgestaan, de eerste, tweede, derde, de vijfde, nu de vijfde bede. Nou, elke dag opnieuw, geef ons heden, nee, vergeef ons onze schulden. Waarom moet dat nou elke dag gebeden worden? En dan wil ik nog iets zeggen. En dat wil ik toch aan alle duidelijkheid proberen te zeggen. Het grootste probleem in de wereld, maar ook in de kerk, dat is onverschilligheid. Dat we wel in de kerk zitten, maar dat het ons eigenlijk niet zo interesseert. En dat we alweer hunkeren naar de maandag. En dat we vooral bezig zijn met onze zaken, met al onze aardse dingen. Dat is echt het allergrootste probleem. Vooral in de 21ste eeuw, die door, ook in de kerk, die toch erg materialistisch is en noem maar op. Dat is het grootste probleem. Bij jongeren en ouderen. Met de wereld en de ikgerichtheid. Maar naast dat hele grote probleem zijn er bijvoorbeeld ook nog talloze andere problemen. En een van die problemen, een van die vragen die ook in de kerk spelen, dat is dat je sommige mensen hoort en die hebben het over het zogenoemde overwinningsleven. Daar kom je tegen bij evangelische mensen. Daar kom je ook tegen, je leest er af en toe wat over in de krant. En dat kom je ook tegen in bijbelcommentaren, bijvoorbeeld op Romeinen 7. En daar zit de gedachte in dat als God nou eenmaal genade schenkt, dan kan die genade zo groot en dan kunnen mensen door het geloof zo ver komen in de genade, dat ze helemaal bevrijd zijn van alle zonden. Ik noem verder geen naam, want het gaat me niet om persoon, het gaat me om de gedachte. Een gedachte die vooral in de 20ste eeuw nogal breed is gaan leven, naar aanleiding ook van de uitleg van Romeinen 7. Een hele andere uitleg dan bijvoorbeeld Augustinus en Kolbrugge en Calvijn. Het zou dan in Romeinen 7 helemaal niet gaan over Paulus en zo, maar dat zou gaan over iemand die nog onbekeerd is enzovoorts. En zo kreeg je dus de gedachte dat als God genade geeft, dan, ja, dan kunnen mensen zich door veel te bidden en zo verbeteren dat ze geen zonde meer doen. Nou, die gedachte staat natuurlijk op zeer gespannen voet. Ik formuleer het voorzichtig met deze vijfde bede. Waarin de Heer Jezus aan zijn kinderen leert tot aan het einde van hun leven toe. En vergeef ons onze schulden. Nou zit er natuurlijk bij deze bede wel een probleem. Want als God nou een mens bekeert, en als de Heer nou wat genade verheerlijkt, en God die maakt iemand van dood leven, die brengt hem van de staat van vijandschap in de staat van gunst, dan ziet God toch geen zonde meer in zo iemand. Dat klopt. Bij God vandaan is dat zo. Dat klopt. Als God een zondaar opraapt, als God een zondaar bedekt onder dat bloed van Christus, dan komt zo iemand in de staat van de verzoening. En dan heeft Christus voor zo iemand betaald. En dan zijn al de zonden die er gedaan zijn, de zonden die er nog gedaan worden en de zonden die er nog gedaan zullen worden, die zijn allemaal verzoend in het bloed van Christus. En zo is dat offer van Christus. Dat noemen we de staat van verzoening. En daarin brengt de Heere alle die hij levend maakt, die brengt hij ook in de staat der verzoening. De apostel Paulus heeft dat allemaal uitgelegd in de Romeinenbrief aan de gemeente van Rome. Toen waren er mensen die zeiden, nou Paulus, dat is dan wel een mooi evangelie. Dat is een heel verkeerd evangelie, want dat zou dan betekenen dat wij de zonde kunnen doen, want het is toch allemaal vergeven, opdat de genade te meerder worden. Als God nu alles al vergeven heeft, door het bloed van Christus. Nou, zeiden ze tegen Paulus, dan doet het er niet meer toe hoe we leven. Dan kunnen we ook net zo goed zondig leven. Want dan wordt de genade alleen maar meer. En daarop antwoordt Paulus eigenlijk twee dingen in de eerste plaats. Als u zo denkt, dan is uw verdoemenis, uw veroordeling rechtvaardig. Dus zo werkt God niet. En in de tweede plaats, dan hebt u nog heel weinig begrepen. Nog weinig verstaan, eigenlijk niks verstaan. Van wat dat nou betekent als God in Christus door zijn geest er een zondaar omziet. Want dan vergeeft God niet alleen, dan komt de Heilige Geest ook in je hart wonen en in je hart werken. En de Heilige Geest is niet een geest die aanport tot zonde, maar dat is een geest die vernieuwt, herstelt, wederbaart. Dus bij de genade Gods wordt ook dat vernieuwende werk. Maar dat vernieuwende werk, dat is altijd ten dele. Althans hier aan deze zijde van het graf. Dat is altijd maar nog een heel klein beginsel. Want we lezen bijvoorbeeld in de Bijbel van Jacobus, die zegt: we struikelen allen in velen. En daarom moeten we onderscheid maken tussen de staat der verzoening, waarin al Gods kinderen worden opgenomen, en het leven uit de verzoening, het leven uit de genade. En weet u wat dat leven is? Nou, begint u dan rustig te lezen bij Psalm 1 en bij Psalm 2 en bij Psalm 3 en Psalm 143. En leest u dan ook de boetpsalmen, de 7 boetpsalmen, dus rustig door. Psalm 32, Psalm 51, dat is nou het leven. Dat is nou het nieuwe leven. Dat is nou het leven der heiligen. En dat leven der heiligen is een heel wonderlijk leven. Daar leer je nou je hele leven lang. Elke dag opnieuw bidden. En vergeef ons onze schuld. Daar kom je nog nooit bovenuit. Dat is nou dat leven ter genade. Dat is niet om daar nou negatief over te doen. Om te zeggen dat leven der genade is nou zo'n heel naar en zo'n heel somber leven eigenlijk. Nee. Want dat is een heel rijk leven. Alleen dat is niet rijk in uzelf. Dat u nou zegt van: kijk, daar heb ik dit gedaan en daar heb ik dat gedaan en daar heb ik dit verdiend en daar heb ik daar een mooie preek gehouden enzovoorts. Nee. Weet u wat de rijkdom is van dat leven? De rijkdom ligt er iedere keer dat de Heere op het alleronverwachtste iedere keer weer opnieuw in dat evangelie en door die boodschap van zijn genade naar zo één blijft omzien. Dat is dus rijkdom in een ander. Laat ik een voorbeeld geven, ook voor onze jonge mensen. Wat nou dat rijkdom, wat nou dat leven der genade waarin dat rijk is. Je hebt een gezin met ouders. En je hebt een kind, het is een ondeugende jongen. Maar het is wel hun kind. En die ondeugende jongen die doet allemaal ondeugende dingen. Dan doet hij weer geld stelen of dan is hij weer ergens kwaaie dingen aan het doen. En dat is nou eenmaal de aard van, dat doet hij, ja, dat is zijn aard. En weet u wat nou de rijkdom is van zo'n kind? Dat dat kind zich door eigen schuld iedere keer in de problemen werkt. Maar dat die ouders die jongen nog nooit zat wordt. Blijft toch hun kind. En dat ze er toch iedere keer weer voor zorgen. Nou, daar heb u een beeld. En weet u, de Heer dat doet met zijn eigen kinderen precies zo. Je kunt de hele Bijbel doorlezen. En iedere keer komen Gods kinderen door eigen schuld weer in de grootste problemen. We denken aan Noach, aan Abraham enzovoorts. Aan Petrus. En weet u wat nou de rijkdom is? Dat de Heer Jezus tegen Peter zegt: Simon, ik heb voor jou gebeden. Dat jouw geloof niet ophoudt. Kijk, dat is nou de rijkdom van Gods kind. Dat die Heere nu 24 uur per etmaal over zijn kinderen waakt. Voor zijn kinderen zorgt. En dat de Heere nu 24 uur per etmaal laat blijken. En we laten blijken dat hij over zijn kudde waakt. En dat is de grote rijkdom. En dat de Heer af en toe zo bij aan en voortgang dat ook eens even laat merken. Bijvoorbeeld bij het avondmaal of bijvoorbeeld het lezen van de Bijbel. Dat hij dus af en toe eens even laat merken. Kind, ik weet van ja. Nou, dat is nou het leven der genade. Laat ik het nog anders zeggen. Je hebt een ondeugende jongen. Je hebt het ontzettend ondeugend gemaakt. Het is een... En dan zegt zijn moeder, joh, kom nou hier. Gaat hij die jongen even naar ze toe. Om het al zo'n ondeugd. En dat doet de Heer dan bij zijn kind. En dat is nou de rijkdom van dat leven der genade. Dat de Heer zijn kinderen opzoekt en vasthoudt. Duidelijker kan ik het niet zeggen. En nu ga ik naar de woorden van die bede. Maar laten we eerst maar gaan zingen. Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden. O Heer, en gadeslaan. En wat er verder volgt. Meent het dus de woorden, en dan beginnen we bij het woordje vergeef. En dat staat dan in een zodanige vorm dat er een beetje druk, een beetje klem op staat. We kunnen natuurlijk zonde vergeten, dat doen wij graag. Hè. Ja, dat heb ik wel gedaan, maar ik weet niet meer precies hoe het in elkaar zat. Ik weet niet meer hoe dat ook alweer was. Dat is een eigenschap van mensen, vergeten. We kunnen ook de zonde anders voorstellen, veranderen. Maar in de Bijbel horen we dat de zonde waar is en dat de zonde vergeving nodig heeft. Vergeving door het bloed van Christus. Het evangelie is de boodschap van vergeving. En de Heer leert zijn kinderen om die vergeving bidden. Elke dag opnieuw. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. In de tweede plaats het woordje ons, dat is een meervoudig persoonlijk woord, persoonlijk voornaamwoord. En dat betekent dus dat er niet in abstracte zin over de zonde wordt gesproken, niet in de zin van de zonde als een soort stukje beschouwing en zo. Nee, dat het gaat over mij persoonlijk en over ons. Hè? Dus de kerk, des Heren, Gods kinderen, die worden persoonlijk zondaar voor God en die hebben een persoonlijk vergeving, verzoening nodig. En dan lezen we in de derde plaats onze, dat is een bezittelijk voornaamwoord. En dat is ook weer belangrijk, want kijk, wij praten natuurlijk graag over andermans zonden. De zonden van de wereld en de zonden van andere mensen. En dat is natuurlijk op zich ook wel eens nodig om andere mensen op hun zonden en om op hun verkeerde dingen te wijzen. Maar gemeente, het gaat in dat volmaakte gebed natuurlijk niet over de dingen van andere mensen. Het gaat over wat ik fout doe voor God en waarin ik zondig tegen God, God onteren. Want dat is zonde, hè? Dat is God onteren, dat is majesteit schennis. Dat doen we met gedachten, woorden en werken. En het is een heilige wetenschap om nou die zonde niet in de eerste plaats bij anderen, maar bij jezelf te zoeken. Hebben u dat ook al gedaan inmiddels? Vergeef ons onze. Dat is niet een argument om dan de zonde bij anderen maar te laten gaan en zo. Integendeel. Maar het is wel een boodschap dat we zo nodig hebben een verbroken hart en een verslagen geest tegen u. U alleen heb ik misdreven. En dat leerde David in Psalm 51. En dan gaat het over schulden. Volmaakte gebed komen we twee keer tegen in de Bijbel. Eén keer in de bergreden in Matthäus en ook één keer in Lucas. Hier staat schulden. In Lucas staat zonden. En zonden en schulden, dat zijn twee min of meer vergelijkbare woorden in de Bijbel. Maar schulden, dat gaat nog een beetje verder, zou ik bijna zeggen. Want schulden moeten betaald worden. Hè? Schulden moet je betalen, ook geestelijke schuld. En eigenlijk wil de Heer Jezus in het volmaakte gebed zeggen, kijk, zonde, dat is niet neutraal. Zonde doen we ook niet ongestraft en zo. Zonde, daar is betaling op nodig. Want anders wordt het niet weggenomen. Net als schuld. Een schuld kun je niet wegdoen doordat je zegt, nou laten we daar nou maar niet meer over nadenken. Je hebt een hypotheek afgesloten, je hebt een schuld bij, 2 ton of zo. Dan zegt de bank op een gegeven moment niet van, oh, de akte is kwijt en laten we er maar niet meer over praten, dan is het over. Nee, zo werkt dat niet. Die hypotheekschuld die is alleen weg als die wordt betaald, afgelost. Nou, zo kan de zondeschuld alleen maar worden weggenomen als daarvoor betaald wordt. Vergeef ons onze schulden. Hebben u ook al betaalmiddelen nodig gekregen? Zijn we nog op zoek naar betaalmiddelen? Wat zijn er een verkeerde betaalmiddelen? Sommige mensen denken dat je in het Koninkrijk Gods ook met aardse betaalmiddelen uit de voeten kunt. Luther moest daar tegen strijden, want Tetzel die zei, als je een aflaat koopt en je geeft daar geld voor, dan zijn je zonden vergeven. Dom, denkt u misschien. Ja, dat is ook wel dom, maar die mensen, die domme mensen, die zijn er ook vandaag nog. Die denken dat ze bij God iets kunnen kopen. Bij God is om te kopen. Nou, misschien niet met geld, maar dan in ieder geval met hun goede voornemens of zo. God die dwars door u en mij heen kijkt. God is niet om te kopen, echt niet. Zonden kunnen niet door onze middeltjes betaald worden. Dat is helemaal onmogelijk. Zonden kunnen ook niet betaald worden door andere mensen of door engelen of zo. Dat is ook onmogelijk, dat kan niet. Elk mens heeft genoeg aan zichzelf. Is er eigenlijk wel een betaalmiddel? Nee, dat is er eigenlijk niet. Althans niet bij ons. Er was nou het mysterie, het geheim van het evangelie. Dat God iets heeft bedacht, waardoor er betaling mogelijk is. En wat is dan dat grote mysterie? Dat grote mysterie, die grote verborgen, is het offer van zijn zoon. Dat God zijn eigen zoon naar de aarde stuurde. Dat zijn eigen zoon de last van de zonde op zich nam. En dat zijn eigen zoon betaalde het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En daarom kunnen we maar één ding doen. En dat is zondige mensen verwijzen naar die zalig maken. En daarom is er in de evangelieprediking ook één ding het allerbelangrijkste. En dat is dat we die heiland in heel zijn gewilligheid, in zijn schoonheid, is een dierbaarheid, is een beminnelijkheid, is een gewilligheid. Gaan prediken aan zondige mensen. Want dat wil God gebruiken. Hè? Dat we iets vertellen over wie er, wat er is in die zaligmaker te vinden is. En wie hij wil zijn voor een schuldig en ellendig volk. Dat hij een volkomen zaligmaker is die volkomen heeft genoeg gedaan en alles heeft betaald door zijn offer. En dat nou de schuld voldaan is in hem. En kijk gemeente nog een keer. Dat krijgt nou waarde. Hè? De verlorenheid van je leven. Dat krijgt waarde. En dan vertel ik zomaar een paar dingen. Als je er misschien niet bij kunt. En de duivel van binnen zegt, joh, voor jou kan het helemaal niet. Je bent veel te lang gezond, veel te vroom of weet ik veel wat. Dat is helemaal onmogelijk. En er wordt er over gepreekt. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan laat die prediker bijvoorbeeld zien dat er nu in de duisternis van deze wereld een lam is, een middel. Dan kan je hart wel eens breken. Zou dat nog kunnen? Dan ga je daar ook naar verlangen. Dan krijg je daar ook een betrekking op. Vertel zomaar iets opdat u uw hart er eens even naast legt. Kan ook nog wel wat dichterbij komen dat het niet alleen zo op een afstandje, maar ook door Gods genade wat dichterbij komt. En dat die middelaar in het evangelie ook tot u persoonlijk wat gaat zeggen. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. En het kan nog een beetje dichterbij komen als hij zegt, ik ben uw heil alleen. We komen dichtbij. Toen de herders daar lagen bij die kribbe van Bethlehem. We kwamen dichtbij voor de oude Simeon toen hij dat kindje in zijn hand had. En toen hij het uitjubelde, nu laat geheel uw knecht naar het woord hem toegezegd. Wat werd het volledig waar toen Thomas daaruit riep, mijn Heere en mijn God. Kijk, dat is nou de eigen aard van het geloof. En van het ware geloof. Dat verenigt met Christus en dat vindt nergens anders rust dan in die zaligmaak, in die gekomen Christus. En dan tenslotte nog één ding bij de woorden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dat behandelen we in één keer. Dat is nou de vrucht. Kijk, je hebt ook inbeelding, je kunt je ook wel eens inbeelden. Als deze bede verhoord is in je leven, dat je zo echt gebeden hebt en zo. En wat is nou het verschil tussen inbeelding en echt? Nou, er zijn een hoop dingen over te zeggen, maar weet u wat de Heer Jezus zegt? In de bergrede. De boom wordt uit de vrucht gekend. Dus als nou dat goede werk wordt begonnen, en als dat goede werk wordt voortgezet, dan krijgt die boom van dat goede werk, die brengt vruchten voort. En wat is nou een vrucht van die vergevende genade? Wel, dan word je ook gewillig en ja, verlangend om onze schuldenaren, mensen die tegen ons schuld hebben, te vergeven. Dat is de vrucht. En daaruit weten of het nou waar is in ons leven. De boom wordt uit de vrucht gekend. Ja, ik heb wel de wortel, maar ik heb niet zo de vrucht. Nou, dan zou ik u vanavond erg willen aanbevelen om de brief van Jacobus eens te lezen. Want Jacobus kreeg er ook mee te maken met dat soort mensen die zeiden, ja nee, ik ben wel een kind van God, maar ja, ik heb nou eenmaal een wat naar karakter en wat onaangenaam en ik kan dat dus niet goed in mijn werken laten zien. Nou, zegt Jacobus, dan heb u waarschijnlijk een dood geloof. Een eigen gemaakt geloof. Want het echte geloof, dat heeft de wortel. En uit die wortel komen ook vruchten. Dat hoort erbij. Dat is net als bij een boom, hè. Het is niet zo dat je tegen een appelboom moet zeggen, kom, nou is toch eens tijd dat er wat vruchten aan komen en dat je Nee, een goede appelboom, dat gaat vanzelf. Niet altijd, in de winter niet, maar als het voorjaar wordt en de zon gaat schijnen, zo, dan komen daar bloesems aan en in de zomer groeien de appels aan. Dat hoort nou eenmaal bij die appelboom. Dus hoort dat nou ook bij Gods kinderen. Die brengen niet omdat ze dat nou zo moeten en dat ze daar nou... Nee. Op de dag des oordeels. Dan vragen Gods kinderen aan de Heer, wanneer hebben wij u nou hongerig gezien? Wanneer hebben wij u nou naakt gezien? Wanneer was u nou in de gevangenis? Hebben wij u geherbergd en opgezocht? Had het zelf niet eens in de gaten. Maar dat lag nou in hun hart. Och, wanneer u dat een van deze minst hebt gedaan, zo hebt u dat mij gedaan. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij. En dat is de vrucht. Vergeven onze schuldenaren. Dan ligt onze Heidelbergen nog wat toe. In de eerste plaats. Heel ontdekkend. Wil ons, arme zondaar. Zondag 51. Wil ons, arme zondaar. Kijk, gemeente. Ik wil dat nog niet herhalen, want dan lijkt het net alsof dat vervelend is, maar... Dat is nou eigenlijk toch wel het grootste bezwaar tegen bijvoorbeeld zoiets als de evangelische beweging. Soms zitten er goede dingen in. Dat moet zeker gezegd worden. De drang naar evangelisatie en zo, dat moeten we zonder meer erkennen. Maar weet u, wat er nou zo in ontbreekt? Weet je, nou alles wat de Heer heeft gewerkt. En alles wat hij schenkt. En ook dat de Heer je heeft opgezocht en steeds opnieuw blijft opzoeken. Van jezelf moet blijven zeggen, arme zondaar. Enkel tot boosheid geneigd. Let op, even oppassen. Niet dat we allemaal boosheid gaan doen. Dat is niet zo. Maar wel, en dat leert de Heer zijn kinderen, hè. Dat ze in zichzelf steeds bozer worden. Ze komen steeds meer aan de wet. Dat het van binnen door onze zonde niet deugt. Minder zonde doen. En groter zondaar worden. Ik hoorde onlangs eens ergens iemand en die zei, kijk, in die bevindelijke kerken, daar is het nou zo, daar moet je eerst een enorme hoop zondekennis hebben. Zo groot, zoveel. En dan als dat een heleboel is, dan komt er daarna nog een heel klein beetje genade. Ik weet niet waar die man dat allemaal vandaan haalde, maar de gemeente, dat is zo fout en zo verkeerd. Als God in het lensenleven begint, dan laat de Heer zomaar iets zien. Een boezemzonde. En dan schrik je van jezelf. En laat de Heer ook nog eens wat meer zien. Zo hier en daar is iets. En dan huiver je van jezelf. Dan komt er die schreeuw om genade. En als de Heer iets van zijn genade gaat tonen en laat zien en ietsje gaat uitdelen. Dan kun je het niet klein krijgen dat God dan er zo een die zomaar op het begin van de weg is heeft willen omzien. Zo begint dat. Kennis van de zon en van de verlorenheid, de onmogelijkheid aan onze kant en de zaligheid in een ander. En als de Heer dan wat verder werkt, wat doorwerkt, zouden we zeggen, dan leert de Heer eigenlijk twee dingen. Twee dingen. Het eerste, dat ik tot al de boosheid altijd geneigd ben. En als dan die lamp van de Heilige Geest en van de Heilige Wet steeds meer en steeds dieper inzinkt in uw leven. Dan wordt het steeds groter wonder. Dat God nou zo een nog draagt. Dat hij zo een nog niet moe is. Dat hij zo een nog wil nawandelen. Want echt, grote zondekennis, dat is een proces. Dat word je in jezelf zo veroordeeld. En dat wordt steeds meer. Dat wordt niet minder. Maar dat doet de Heer wel met een bedoeling. En wat is nou die gezegende bedoeling? Waarom doet de Heilige Geest dat nu wel? Die zal mij, de Heer Jezus, verheerlijken. En daar staat ook in het antwoord. Om het bloed van Christus wil. En weet u wat voor een kind van God. Vanaf het begin tot aan het einde. Een steeds grotere betekenis krijgt. En wat hij nooit kan doorgronden. Dat is dat bloed. Wat beter dingen spreekt van Abel. Dat is die volkomen gerechtigheid. Aan de Heer Jezus Christus. Dat er al een zaligmaker was. Een middelaar is verschenen. Die niet alleen tot wijsheid. Maar ook tot rechtvaardigheid. Ook tot heiligmaking. En tot een volkomen verlossing is gegeven. De laatste tijd nog eens een preekje zo van Koperige gelezen. En dan gaat die middelaar schitteren. In al zijn heerlijkheid. En gemeente is ook een proces hoor. Je ziet dat in het leven van de apostel Paulus. Je ziet het in het leven van de apostel Peter. Je ziet het in het leven van de apostel Johannes. Dat nou die rijkdom der genade. Lees Filippenzen 3 alstublieft. Steeds meer betekenis. En steeds meer waarde krijgt in het leven. Van de kerk gods en van de kinderen gods. Onze Heidelberger wijst er ook op. Om het bloed van Christus niet toerekenen. Zonde wordt toegerekend en dan niet toerekenen. Niet aanrekenen. Maar daarentegen dat we dit getuigenis in ons hart bevinden. Dat is de vrucht. En die bestaat uit een getuigenis in het hart. Een getuigenis door de verborgen werking van Gods geest. Deze geest getuigt met onze geest. Die getuigenis vertaalt zich in een voornemen. Een stellig, een hartelijk oprecht voornemen. Om ook onze naaste van harte te vergeven. En dat is dan het nieuwe leven. Dat is nou dat leven der genade. Dat is nou het leven van Psalm 25. Heere, hij maakt me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En dan gaan we eindigen, want de tijd is om. Het is ook warm. Maar ik wilde nog even iets zeggen, ook naar onze jonge mensen toe. Ik had dat vanmorgen eigenlijk vergeten en daarom wil ik dat nou vanmiddag nog even doen. Als u nou Genesis 4 leest, hè. Dan lezen we daarin over dat geslacht van Kain. En het wordt allemaal mooier. En het maakt allemaal meer indruk. Allemaal zonen, allemaal mensen die actief zijn, bouwen steden. En ze maken wapens en ze maken cultuur. Het is indrukwekkend. Ja, dat is indrukwekkend. Je ziet het in de wereld om je heen. Er tegenover. Ja, dat die Set en dan krijgt hij 1 of 2 mensen. En er zitten daar 4 mensen bij elkaar, Adam, Eva, Set en Enos. En dat is dan de hele kerk. Stel nog niet veel voor, hè. Die enorme indrukwekkende grootheid van dat geslacht van Kain. Worden er allemaal misschien wel jaloers op en we zouden er, als we erbij zouden staan, onmiddellijk voor kiezen. Want daar kun je vooruit. Dat levert je tenminste wat op. Dus daar kom je de mensen tegen die wat presteren in de wereld. Ja. En dan aan de andere kant dat geslacht van Adam en Eva en Set en Enos. Minderheid, stel niet veel voor. Komt ook aan het slot van het hoofdstuk en weet u. En dan zomaar verder lezen in de Bijbel. Wie heeft het verloren? Dat is dat geslacht van Kain. En wie heeft het gewonnen? Dat geslacht van Set, nee. Dat is die grote zoon van Set. Dat is dat grote nageslacht. Dat is die die grote zaligmaker. En daarom jong, oud, groot en klein. Zoek toch de Heere en leef. Kan u die dienst laten aanprijzen? U komt bij uzelf alleen maar teleurgesteld uit. Maar wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En als u in uw zonden en ellende niet anders overhoudt dan schuld, er kwam een zaligmaker. Er kwam een heiland in deze wereld die het verlorene zoekt. En de allergelukkigste mens. En de meest rijke mens. En de mensen die toekomst hebben. Dat zijn al die onderdanen van die koning. Die door genade. Als arme zondaar. Die tot alle boosheid elke keer geneigd zijn. Alleen moeten leven. Uit zijn verdiensten. En die gewassen en gereinigd worden. Door zijn bloed. En straks begint het grote avondmaal. Hij haalt de Heere al zijn kinderen voor eeuwig thuis. En dan zullen ze beginnen vrolijk te zijn. Amen. Slotzang gemeente Psalm 126. En daarvan het derde vers die hier bedrukt met tranen zaait. Zal juichen als hij vruchten maait. En wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.